Thijs, deel 2 van ons interview. Ja. Jij gaat een demonstratie geven over wat er gebeurt wanneer jij aan het componeren bent. Wanneer jij muziek hoort en daarbij... Nou, ga vertel zelf maar verder.
Want... Ja. Geen probleem. Nou, meestal begint het compositieproces met al een bestaand motief in mijn hoofd. Wat ik soms kan doen is dat... op sommige dagen zijn die motieven dan zo helder... dat ik ze eigenlijk ook gewoon als het ware geestelijk vast kan pakken... en ze ook kan blijven doorherhalen in mijn hoofd... zodat ik ze later eventueel kan verwerken op de piano. En dan bepaal ik van dat loopje vervolgens eerst even de toonsoort. Zo van, joh, welke kleur heeft het? Het heeft de kleur groen. Laten we dat maar bij wijze van spreken zeggen. Dan zitten we op deze toon hier... De AI's. Ik hoop dat dat een beetje te horen is straks. Op, ik denk dat we zo genoeg volume hebben voor de microfoon.
Ja, denk ik zeker.
En wat ik dan eigenlijk gewoon bepaal is van... ik heb de toonsoort te pakken. En de toonsoort is eigenlijk gewoon een verzameling van noten... waarin de melodie en de harmonie zal plaatsvinden... Dus stel, ik hoor een deuntje in mijn hoofd met de kleur blauw, die ik daarbij zie in mijn hoofd. Dan denk ik aan B. En als ik dan gele kleuren erin wil introduceren, want B is blauw en D is geel. Creëer ik eigenlijk gewoon een beetje een soort van turquoise groen-gelig palet van het geheel. Want de kleuren bewegen zich eigenlijk heel erg dynamisch. Het blijft nooit echt liggen op één bepaalde kleur die ik dan vasthoud. Misschien dat ik daar in mijn meditaties later op een gegeven moment meer kunnen en kan ontwikkelen. Maar meestal begint dat dan zo. Nou, we hebben ongeveer al een klein beetje een palette. Kijk, meestal componeer ik in het metal genre. Dus dan componeer ik over het algemeen vrij episch geladen motieven. Wat zwaardere akkoordenprogressies, zodat het de luisteraar ook iets meer beet pakt en bij wijze van spreken een beetje door elkaar heen kan schudden. Kijk, nu hoor je het natuurlijk op een piano, dan zullen de meeste mensen denken van, een leuk pianostukje. Maar als je het in een metal context hoort, dan hoort de melodie eigenlijk als het ware ook gewoon de luisteraar bij de lurven te grijpen. Als het ware. Maar goed, ik hoorde eerder op deze dag een motiefje in mijn hoofd, heel toevallig. Dus die kan ik hier ter plekke... Eens even kijken, een beetje uitwerken. Nou, ik heb de akkoordenprogressie al van tevoren uitgedacht in mijn hoofd. Evenals de grote lijnen van de melodie. Eigenlijk gewoon
en
zo
welke kleuren waren dit nou?
Eens even kijken. We hadden eerst deze harmonie. Dus B en minor. Zoals ik net zei, blauw, geel, vies. Is zwart, paars. Dus eigenlijk gewoon een heel donker paars. Zeg maar. Dan gaan we vervolgens hier naar deze noten toe. Dan hebben we hier die vies. Nou ja, dat donkerpaarse. Cies.
Maar zie je dan ook een andere... Want je gaat nu naar naar mineur, toch?
Ja, klopt. Klopt.
Zie je dan ook een andere kleuren schakering?
Ja, zeker wel. Zeker wel. Stel, ik zou bijvoorbeeld hier major spelen. Dan zou ik hier... In plaats van het beige van de A die hieronder ligt... Voeg ik meer... even kijken, dat is dan donkerblauw toe. Bes is dan blauw en B is blauw en Bes is dan iets meer donkerblauw. Beetje paarsig ook. Op deze manier toch wel iets meer beige en iets meer wit.
Oké, maar hoe pas je dat nou concreet toe? Wat doe je dan bij een compositie? Je ziet de kleur en naar aanleiding daarvan maak je het akkoordenschema.
Mm-hmm.
Dus dat is hoe je het gebruikt?
Ja, nou, het is eigenlijk gewoon een beetje een wisselwerking van beide. Dus Meestal kan ik componeren om een bepaalde kleurpalet te bereiken, maar ik kan ook een bepaalde kleurpalet gebruiken om een bepaalde compositie te maken. En wat ik zelf over het algemeen het prettigst vind om te doen, is eigenlijk gewoon om te kijken waar kleuren, zeg maar, op zijn fijnst met elkaar botsen. Mm-hmm. Een techniek die ik heel veel toepas in mijn muziek, omdat ik voor het overgrote deel jazzpianist ben, zijn akkoordextensies. En dat is, je hebt zeg maar de oorspronkelijke drieklank van bijvoorbeeld B minor is B, D, Vies. Maar daar kan je natuurlijk nog meer harmonie overheen knallen door bijvoorbeeld A eroverheen, Sies, E erbij. En dan vervolgens ook nog deze noot bij, voordat je vervolgens weer op de grondtoon belandt. En wat dat voor mij in elk geval heeft geleerd, is dat ik zo divers kan zijn of de harmonie zo rijk kan maken als dat ik zou willen. En het ding is van bijvoorbeeld jazz in dit geval, is dat de harmonie is vaak vrij onorthodox als we gaan vergelijken met klassieke muziek. En wat er veel gebeurt in jazz ook, is dat je een zogenaamd minor over major principe ook kan toepassen. Daar ben ik zelf een enorm groot fan van.
Maar daar nu heb je het zeg over techniek in de muziek. Of ook nog steeds over kleur.
Ook nog steeds over kleur. Laat ik het zeg maar zo zeggen. Des te meer ik de harmonie verrijk, des te meer kleur er eigenlijk bij komt kijken. Okay. Des te meer in deze soep eigenlijk komt te belanden.
Des te voller de kleur wordt, mag ik dat zeggen?
Ja. Dus als je bijvoorbeeld deze harmonie neemt ten opzichte van deze in de eerste instantie.
Ja.
Je hebt deze vier noten er nog bovenop. Ja. Krijgt het een enorme witte gloed eroverheen, zeg maar. Dus je hebt hier die oorspronkelijke kleuren. Dus je kan het bijvoorbeeld inbeelden als een landschap. Je hebt hier de grond, de planten, de wolken. En dan heb je hier opeens de lucht en het zonlicht te pakken.
Fantastisch.
Ja.
Ik zit te denken inmiddels, als ik nou een schilderij van Van Gogh voor je neus zet.
Ja.
Wat gebeurt er dan met jouw muziek?
Ik zit te denken aan een zelfportret. Nou, dan zit ik te kijken aan dit.
Het is helemaal vrije improvisatie.
Ja, zeker.
En als ik iets van Banksy voor je neus zet?
Banksy. Dus even kijken, dan moet ik er even een voorstelling mee maken.
Hij was die man van, schilderij wat helemaal versnipperd werd toen het verkocht was voor zoveel miljoen.
Ah, oké. Okay. Ja,
en die banaan, geloof ik. Het was een banaan. Het was een op een doek geplakte banaan.
Op een doek geplakte banaan. Dat was het inderdaad.
Maar je hebt hem daar te pakken inderdaad, Banksy.
Ja, dat is een beetje revolutionair qua thema. Dus dan zou ik eerder eigenlijk gaan voor bij. En dan kijk ik voornamelijk naar dit schilderij van die protestant met die bloemen. Die bloemenbos in zijn hand.
Ja.
Nou, dat ook wel een klein beetje revolutionair, zeg maar. Dan mag ik ook wel zeker wat meer ballen hebben. Als ik bijvoorbeeld een ander stuk hierop zou componeren, dan zou ik bijvoorbeeld... Dat, het spannende van een revolutie, het spannende van een protest. En dat zijn allemaal bijvoorbeeld dingen die ik er eigenlijk ook in verwerk. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het meisje met die hartjesballon, dan zit ik vervolgens iets meer te kijken naar dit soort kleuren. Zeker in het begin trek ik heel veel inspiratie van Debussy, wat ik nog steeds een van de beste componisten aller tijden vind. In mijn optiek een betere componist, of in elk geval een grotere componist dan een Tchaikovsky of een Mussorgsky of een Rachmaninoff. Debussy maakte altijd perfect gebruik van de ruimte die hij had. Want het ding is met heel veel van dit soort moderne romantische componisten. Ze gooien elke maat vol met volgepompte akkoorden en harmonieën. Terwijl Debussy juist gewoon precies wist wat hij met stilte moest doen. Ja. En dat hoor je heel goed in het stukje La Ville aux Cheveux de Laine.
En welke kleuren zie jij daarbij?
Eigenlijk bij wijze van spreken een soort Monet-portret. Omdat dat natuurlijk ook impressionistisch is. Mm-hmm. Maar ik herken er eigenlijk alles in. Veel rode kleuren. Eigenlijk gewoon een beetje alsof je door een bos heen loopt. Veel rode kleuren, blauwe kleuren, groen kleuren. Enorm veel groen. Dus als ik bijvoorbeeld dit stuk speel, wat ik net benoemde, La Ville aux Cheveux de Laine. Dan zit ik al gelijk in een hutje op de heide, weet je. Enorm krachtig stuk. En dat is juist ook omdat er zoveel stilte in zit. Maar goed, met betrekking tot synesthesie en dergelijke is dit eigenlijk gewoon alsof ik door een botanische tuin aan het lopen ben in een van de Victoriaans tijdperk.
En een componist zoals Philip Glass, wat doet die met je?
Philip Glass is juist enorm open. Het brengt altijd mij tot eigenlijk gewoon een beetje de straatsfeer. Om het bij wijze te spreken, om het zomaar qua kleur te
schrijven. Wat bedoel je met open? Wat is enorm open?
Nou, niet compact en dicht. En dat zal ik even qua voorbeeld geven. Dit is bijvoorbeeld compact. Dit is heel dicht. Er zitten heel veel noten bovenop elkaar. Dit is heel open. Omdat het eigenlijk meer suggereert naar de stilte, naar wat er hier gebeurt. Deze harmonie wil juist oplossen. En deze staat gewoon eigenlijk een soort van in de lucht. Een beetje zweven. Dat is eigenlijk gewoon het verschil. Uh-huh. En bij Philip Glass... Het stuk is heel erg diep. gaan, voor mijn gevoel, qua emotie. Alsof het eigenlijk, bij wijze van spreken, een enorm essentieel deel van de gehele mensheid probeert te omschrijven, zeg maar. Dus ik vind dit menselijk conundrum muziek, zeg maar.
Wat bedoel je met conundrum?
Met conundrum bedoel ik bijvoorbeeld het menselijk wrang lijden. Weet je, als ik bijvoorbeeld dit stuk hoor, dan zie ik heel vaak een hele drukke straat in New York, waarbij iedereen eigenlijk alleen maar puur en alleen in zijn eigen wereld leeft en het soort van als een mierennest allemaal door elkaar heen verder leeft, zeg maar. Weet je, ik zou dit stuk niet bij wijze van spreken plakken bij bijvoorbeeld een schilderij van een polderlandschap. Daarvoor zou ik eerder zoiets spelen. Iets meer openheid. Iets meer, ja, ook gewoon een klein beetje een vleugje van nieuwsgierigheid, zeg maar. Polderlandschappen hebben mij altijd heel erg doen dagdromen. Vroeger, toen mijn vader nog hier in Nederland woonde, gingen we regelmatig met zijn boot naar de Kaag toe varen om daar bijvoorbeeld te zwemmen. En ik had toen heel vaak gewoon mijn mp3-spelertje mee met mijn oortjes erbij. En dan ging ik muziek zitten luisteren en dan ging ik staren naar de landschappen. Alsof ik eigenlijk bij wijze van spreken gewoon een soort van fantasierijk verhaal kon verzinnen omtrent de omgeving, zeg maar. Dus ja, dat heeft het voor mij altijd ook wel gehad.
Maar ik vind dat je prachtige dingen maakt.
Dankjewel.
Ik ben echt geroerd.
Ja.
En het is denk ik een... zie je het zelf als een... Ja, hoe zie je het zelf? Is het een blessing voor je? Is het een...
Nou,
of hebben er soms ook problemen mee?
Nou ja, vroeger had ik nog wel eens problemen als kind dat ik makkelijk overbeladen kon raken. Omdat als je natuurlijk zoveel geuren en kleuren in je hoofd hebt en dat overlapt elkaar in hele reutemeteut, dan is het in een impulsrijke omgeving zitten best wel riskant. Dat brengt dan frustratie bij je met zich mee en stressachtige symptomen. Maar gelukkig heb ik door de jaren heen ook met behulp van mindfulness en sowieso het, weet je wel, leren praten met mensen erover, heb ik heel veel geleerd. Ook verhalen van anderen hebben mij daarin ook heel erg geholpen. Want ik kies mijn vrienden zo uit dat ze allemaal met een rugtasje, bij wijze van spreken, komen. De een wat meer dan de ander, maar... Weet je, dat zijn zeg maar in het kennismaken en het delen van die verhalen over ons eigen leven, zeg maar, heb ik ook wel een hele hoop meer mensenkennis en dus ook manieren gevonden om er voor mijn idee mee om te gaan.
Slotvraag.
Ja.
Wat kan dit betekenen voor mensen met een rugtasje?
Eens even kijken. Nou, ten eerste inzicht. En dat is denk ik ook de allerbelangrijkste stap. Inzicht niet alleen in sociale vorm, zoals bijvoorbeeld je bent niet alleen. Want dat is bijvoorbeeld een key zin in bijvoorbeeld mensen weer bijvoorbeeld uit een depressie helpen of hun situatie leren relativeren ten opzichte dat van anderen, om wat meer sociaal bewustzijn te cultiveren. Maar los daarvan is het een hartstikke leuk fenomeen om bewust van te zijn en jezelf ook soort van in te leren kennen. Want des te meer je je bewustzijn gaat kunnen richten op hoe je met je eigen synesthesie en dergelijke, of eigenlijk neurodiversiteit, want synesthesie
valt
daar ook al een klein beetje onder.
Ja.
Des te meer plezier je er ook van gaat hebben. Kijk, in het begin heb je klachten. En dan is dat ook heel vervelend. Zeker als die klachten nog voor jezelf dusdanig ambitieus zijn dat je er nog niet echt een houvast voor hebt. Maar des te meer je ook daar mee leert omgaan, des te leuker het fenomeen neurodiversiteit en dus ook synesthesie eigenlijk gewoon kan worden. Het wordt steeds minder een last en steeds meer een tool, als het ware, wat je kan gebruiken.
Ja, perfect. Want we hadden het net, voordat we dit interview gingen afnemen, hadden we het even over het autistisch spectrum. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen, in mijn ervaring, misschien dat ik zelf ook wel autistische trekken heb, dat weet ik niet. Mm-hmm. Maar,
zeg veel mensen.
Ja. Maar, wat wilde ik nou zeggen? Wat ik waarneem ook, is dat het ook enorme speciale gaven geeft.
Absoluut, ja.
He, want dit is toch wel heel speciaal ook, wat jij hier... Maar ik merk ook bij mensen die bijvoorbeeld heel goed zijn in rekenen... of die dingen kunnen waarnemen op een manier... die mensen die niet in dat spectrum zitten absoluut niet kunnen.
Nee, precies.
Heb je nou het gevoel, ga ik toch die vraag stellen... dat een, hoe noem je dat, evolutionair ontwikkelingsproces is? Dat we naartoe gaan zijn dat uiteindelijk mensen zich aan het aanpassen zijn... Dat we ons dat aanpassen zijn aan die enorme diversiteit aan informatie die we toegeworpen krijgen. Ja. Dat het ook een copingsmechanisme is bijna?
Copingsmechanisme durf ik niet te zeggen. Want aan het einde van... Nou ja, kijk. Of het een bewust copingsproces is. Ik zou het dan een... Als ik het een copingsmechanisme zou noemen, dan zou ik het een onderbewust copingsmechanisme noemen. Ik zie het zelf namelijk eerder als een soort van... manier van verdediging, want in de 50.000 jaar dat de civilisatie nu bestaat, zijn wij biologisch gezien nauwelijks geëvolueerd. Los van de groeispurt van 200% die wij in de 2 miljoen jaar in ons hersenvolume hebben meegemaakt. Laat ik het lekker onspecifiek antwoorden. De mens evolueert altijd toch wel. Hmm. En ik denk dat zaken zoals, of eigenlijk gewoon diagnoses zoals ADHD en autisme inderdaad ook een logisch verschijnend fenomeen is in het leren omgaan met juist inderdaad meer schermtijd, meer impulsen, meer informatie. Want het brein moet wel op de een of andere manier een soort van compartimentalisatie proberen te creëren van de informatie die het in zich opneemt. En ik denk dat zeker gezien de hoeveelheid informatie die wij tot ons krijgen elke dag, dat ADHD en misschien zelfs wel autisme, hoewel ik van dat tweede niet zo heel zeker ben, dat wel een natuurlijk gevolg van is, ja.
Ja.
Ja, absoluut.
En dan, dat is misschien wel juist het tegenovergestelde, maar we hadden het net dus over kleuren zien, combineren met wat je hoort. Denk jij dat mensen vroeger in de oudheid, we hadden het over evolutie, maar er wordt wel gezegd dat mensen, de jager en verzamelaar, zeg maar, die nog helemaal in één leefde met de kosmos, ook zintuigelijk gezien, dat die wel degelijk energieën kon zien. En ook kleuren zag, zeg maar, die wij niet meer waarnemen nu met ons rationele oog, zeg maar.
Ja, ja, ja. Nou ja, om antwoord op die vraag te geven. Energie is natuurlijk één manier om het te benoemen. Synesthesie is natuurlijk dan ook weer een ander. Ze zijn niet mutueel exclusief van elkaar, maar... meer dan niet, laat ik het zo maar zeggen. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld inboorlingen in de Amazone. Volkeren die ook experimenteren met psychedelische substanties, zoals bijvoorbeeld ayahuasca, ukoi en Amanita muscaria, een paddenstoelensoort. En die mensen die communiceren eigenlijk met hun voorvaderen. Een fenomeen die wij vroeger hier ook in de oude Germaanse religies, / Noorse religies, ook hadden.
Ja, en in de Japanse cultuur nog steeds.
In de Japanse cultuur absoluut ook nog steeds. Ja, 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 zeker wel. En kijk, voor hen was een spirituele waarneming, om dat zomaar even te noemen. Dus... zeg maar, dingen, geuren en kleuren kunnen zien die er niet in de materiële wereld aanwezig zijn of zichtbaar zijn voor de meesten. Ja. Zeker wel. En ik denk ook wel dat van nature dat de mens synesthetischer is, bij wijze van spreken, dan niet. Alleen hebben wij er in de middeleeuwen nooit echt wind van kunnen krijgen, omdat de psychologie überhaupt nog niet eens bestond. Het was vanaf het begin van de middeleeuwen, duurde het... wat zal het zijn, 1300 jaar voordat Sigmund Freud en Carl Jung hun bevindingen deden. Zeg maar.
Ja, ja. Maar wat zeg je nou? Dat misschien in de middeleeuwen het ook al heel veel voorkwam.
Oh ja, zeker wel. Ja.
Het is nooit weg geweest misschien. Maar
nee.
Zeker in deze laatste 200 jaar van onze maatschappelijke ontwikkeling, waarin het zo ontzettend materialistisch is geworden, is het misschien voor een groot deel verdwenen en we zijn het nu aan het herontdekken?
Ja.
Oké.
Nou, dat eigenlijk. En ik zou zeggen dat zeker sinds wij ook bewust zijn van het neurologische proces in de stisie, dat we er zeker ook alleen maar bewuster van kunnen worden.
Mooi. Heel veel dank voor dit mooie interview.
Geen probleem. Was me waar genoegen.